De klok geeft 2:30 aan. Dat betekent dat we gaan beginnen. Allemaal hartelijk welkom op deze ouderenmiddag. Ik hoop, ondanks dat onze dominee verstek moet laten gaan, dat we toch een invulling voor u kunnen geven die u waardevol vindt en die naar uw zin mag zijn. Het is de bedoeling dat deze middag, na de meditatie, de heer Van Kampen uit Oude Tongen wat laat zien over Indië. Indië vroeger en nu. Voor de pauze, het meditatieve gedeelte zal door mij ingevuld worden en zullen we u een stukje voorlezen, meditatie van dominee Bakker. Goed, aangezien de tijd, die is natuurlijk betrekkelijk korter als dat de dominee hier een meditatie houdt, want het moest vanmorgen in allerijl wat opzoeken. En dan wil je toch iets opzoeken, ja, goed, wat u aanspreekt en wat een boodschap meegeeft. We hebben dan ook gedacht de middag zo in te vullen. We beginnen zoals we gewend zijn met samenzang, schriftlezing, gebed, meditatie. Gezien dat de heer Van Kampen op tijd weer terug moet wezen voor een andere afspraak, doet hij dan zijn presentatie over Indië van ongeveer een uur. Daarvoor is het pauze en dan ongeveer een uur. Hebben we tijd over, dan ben ik genegen voor u nog wat voor te lezen. Maar dat ligt aan de lengte van wat overblijft. Ik heb een boekje meegenomen van 's Heeren Wegen. Daar staan verschillende dingen in. We kijken gewoon wat de tijd ons geeft en wat het doet. Ik wens u allemaal een goede en fijne en gezegende middag. Enkele mededelingen van huishoudelijke aard voordat ik het vergeet. Er waren enkele bezoekers de vorige keer hier. Die zeiden, Bart, dat moet je zeggen, er staat een busje. Goed, ik hou helemaal niet van bedelen. Maar het is normaal, je zit gezellig koffie te drinken. Je gaat naar huis, je denkt om je mantel of je jas. Je wil nog even naar het toilet. En sommigen vergeten het dan en zeggen thuis, hè, dat heb ik vergeten. Het is van de gasten zelf die het gezegd hebben om te zeggen, er staat een busje. U weet waar de opbrengst voor is. Hij is voor uzelf. Hij staat bij de uitgang. Een tweede mededeling wil ik doen. Daar zijn we ontzettend blij in en mee dat ook zuster Boeter deze middag in ons midden is. Zij maakt gebruik van de rolstoelbus. Ik weet, er zitten meer bewoners in Nieuw-Rijzenburg die misschien best hier nog kunnen en willen aanwezig zijn. Zeker omdat ze de zondagse diensten moeten missen. Ik wijs u erop, u kunt ook met de rolstoelbus naar hier komen in uw rolstoel. U bent van harte welkom om ook hier met uw leeftijdgenoten nog een gezellige middag te hebben. Ik hoop vanaf deze plaats dat u ook mag genieten van hetgeen wat u hoort. In bijzonder wel zuster Noordijk, die er opgenomen is, hier altijd aanwezig. Ze zal nu meeluisteren vanaf haar bed. Tini, ik hoop ook dat je gezegende middag vanaf deze plaats mag hebben. Een fijne middag allemaal toegewenst. En dan stel ik voor dat we deze middag gaan beginnen met het zingen van Psalm 25, vers 2 en 6. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het zesde vers, wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Vers 2 en 6. Thank you.
Heiland, leid mij in uw waarheid leer, ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer. Blijf u al den dag verwachten. Het allerhoogste eeuwig God. God zal zelf zijn leidsman wezen. God dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God zalt gezegend aardrijk erven.
De schriftlezing waaruit we een meditatie willen doen, vindt u opgetekend in Matteüs 6. En wel Matteüs 6, de versen 5 tot en met 15. Matteüs 6, vers 5 tot 15. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bedden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, aan uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want ze menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij dan mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Tot zover de schriftlezing. Laten we eerst de Heer om een zegen vragen over deze middag. Heer, het is aan de middag van deze woensdag dat u ons hier weer samenbrengt als leden van de gemeente. Heer, en dan mogen we middag samen hebben rondom uw woord en ook verschillende dingen horen uit de geschiedenis die gij met deze wereld hebt gehouden. En Heer, dan hebt u ons nog bewaard en gespaard en mogen we hier samen zijn. Geef dat we met aan voor elkander een gezegende middag uit uw hand mogen ontvangen. Uw woord, Heere, heeft al gesproken. Het is opengegaan. Over de ernst van het gebed werden we daarin aangesproken. Heere, vervul ons dan met diepe eerbied aan ons zag, als we buigen voor uw heilige troon in deze ogenblikken. En dan in het bijzonder dat deel der gemeente aan u opdragen, dat in de avond van het leven is. En Heer, als we dan hier zo samen zijn, of thuis van onze kamer, in de verzorgingstehuizen of onze woonhuizen, meeluisteren deze middag, wil u ons dan een gezegend uur geven. Heer, in het bijzonder dragen we u op, onze herder en leraar. U weet dat hij verhinderd is, omdat hij zich niet goed voelt. Geef dat hij deze week wat mag opknappen, opdat hij zich kan voorbereiden op de diensten van aanstaande zondag. Geef hem zo alles wat nodig is. Heer, ook in het bijzonder mogen we nu al opdragen, Tini Noordijk. Elke keer was ze hier. En elke keer als we haar bezoeken, dan spreekt ze erover, over het gemis van het samenkomen in de gemeente, maar ook op deze middagen. En niet alleen zij, maar Heer, er zijn er zovelen in onze gemeente die de gang naar uw huis of naar hier niet meer kunnen maken, of ook de vrijmoedigheid nog niet hebben om op deze middagen samen te komen. Heere, brengt u ook hier op deze middagen samen wat samen hoort, om samen te luisteren naar uw woord, maar ook nog om samen te kunnen spreken over de wederwaardigheden. Heere, want menigmaal zijn de dagen voor de velen lang en stil. Heere, zegen hen zo dan deze middag en geef dat zorgen en verdriet even weg mogen vallen, als we hier zitten voor uw heilig aangezicht en hopen te luisteren naar wat uw woord ons te zeggen heeft. Heere, geef de heer van Kampen ook alles wat nodig is als hij ons een presentatie wil geven deze middag, opdat het einde van deze middag mag zijn zoals voorbedoeld, maar ook mag strekken tot uw eer. Vergeef al het zondige en zie ons nog aan in de Zoon uwer eeuwige liefde. We vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. De tekst waar we over een meditatie willen lezen is Matthäus 6, vers 6. Waar de schrift ons zegt, maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Boven de meditatie schrijven we, eenzaam bidden. In de grond der zaak staat een ieder alleen. Wie echt tot zichzelf komt, die moet het met de dichter van Psalm 25 erkennen: ik ben eenzaam. Onze diepste eenzaamheid bestaat eigenlijk hierin dat we God missen. Sinds de paradijspoort achter ons gesloten is, gaan we onze weg alleen. Alleen in het leven en zeker in het sterven. In de zwaarste slagen hebben we geen toevlucht. We kunnen elkaar ook niet helpen als straks de grote slag valt. Toch is er door genade nog een andere eenzaamheid. Het is de eenzaamheid van de binnenkamer. De verborgen omgang met God in het gebedsleven van een kind Gods. Dat is een eenzaamheid die men vooral het gezelschap van heel de wereld niet wil ruilen. Zelfs al zou zich men daar ongelukkig voor God voelen, dan is het nog de beste plaats die een mens op aarde kan vinden. Maar hoe was het licht van het eenzame bidden verduisterd in de dagen van Christus' omwandeling op aarde? Er waren wel bidders. De fariseeën stonden zelfs op de hoeken van de straten te bidden. Maar ach, het was alleen vertoon om van de mensen gezien te worden. Wellicht hebben de mensen van toen van de fariseeën gezegd, wat heeft die man een gebedsleven? In der waarheid echter hadden ze nog nooit verstaan dat het bidden een zaak is tussen God en de ziel alleen. Want in het ware gebedsgemeenschap zijn er tenslotte maar twee, God en de zondaar. Maar gij, zegt Christus, gaat in uw binnenkamer. Dat is een les die ook in onze tijd geleerd moet worden. Want wat zou het ons baten, al hadden we de meeste gebedsgaven om onder de mensen voor te gaan. En we zouden toch vreemd zijn aan de verborgen omgang met God. Trouwens, wie we ook zijn, als we persoonlijk niet geleerd hebben wat bidden is, dan zullen we in het sterven een onbekende God ontmoeten. Zijn er nog binnenkamers? En hier gaat het niet over de wereld. Het is wel bekend dat daar geen knieën gebogen worden, maar het gaat over de woningen van hen die van kinds af weten dat er een God in de hemel is. Zijn daar nog bedvertrekken? Het spreekt wel vanzelf dat Christus hier niet een apart vertrek in ons huis bedoelt. Ook daar zou een biddend hart kunnen ontbreken. Doch het gaat om de vraag, is er nog gebedsleven, eenzaam, persoonlijk, tussen de Heere en onze ziel? Zijn er nog plaatsen in onze woning, al was het maar een kelder of een zolder, waar de gouden draad des gebeds verbinding legt tussen de hemel en aarde? Want door het gebed worden hemel en aarde verbonden. Dat kan zelfs onder het werk zijn. Nehemia bad terwijl hij met de koning sprak. We kunnen gerust zeggen dat er geen zielenleven gekend wordt als men vreemd is van het gebedsleven in de eenzaamheid. Immers, het gebed is de ademtocht der ziel. Zo min het lichaam kan leven zonder te ademen, zo min kan een ziel zonder het gebed. Een mijnwerker moet sterven als er in de mijn geen verbinding meer is met de lucht van boven. Zo is er voor het geestelijk leven geen adem, als er geen verbinding is met de hemel. Die verbinding nu is het gebed. Gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, ja, de deur moet achter ons dicht, de deur van het aardse gewoel, de deur van wat we schijnen en in waarheid niet zijn, al de deuren die het ware gebed kunnen verhinderen, de deur dicht. Want het ligt hier alles zo persoonlijk en zo teer. Hier kan een man de aanwezigheid van zijn vrouw niet verdragen. Hier wil ook de vrouw alleen zijn. Hier wil de zoon of de dochter voor eigen ouders niet weten wat er aan de alwetende beleden wordt. Hier is ieder alleen voor Gods aangezicht. Als het goed is, geestelijk ontkleed in al zijn ellende en jammer, ontbloot in zonde en schuld, naakt voor de alziende, achter de gesloten deuren. Daar liggen de eerste worstelingen en de laatste. Daar legt de koning Hiskia de brief van de vijanden open voor God. Daar wordt het hart uitgestort. Daar heeft soms de minst bespraakte geen gebrek aan woorden. Daar spreekt de geleerdste de taal van een kind. Daar is een gebed ook niet te kort of te lang. Daar kan men soms niet ophouden om van de troon der genade af te blijven. En daar is ook één zucht meer dan 1000 woorden. Daar kan de hemel zo laag zijn. Daar kunt u aan God kwijt wat u aan de mensen niet kwijt kunt. Ja, daar kan de Heere degenen die de zijnen zijn. Hun namen staan boven bekend. Hun tranen worden in zijn fles bewaard. Hun zuchten op zijn hart gewogen. Hij weet van hun strijd. Hij kent uw zorgen. Hij luistert naar hen ieder persoonlijk, alsof hij hen op de ganse aarde maar één kind had. De ware bidder staat bekend bij God. Christus zelf heeft het voorbeeld van dat eenzame bidden aan zijn kerk gegeven. Hoe dikwijls ging hij alleen de berg op om te bidden. Als dan de grote Christus de gesloten deuren niet kon missen, hoe zal dan een arme sterveling daarbuiten kunnen? Christus had de Vader niets te zeggen wat anderen niet mochten weten. Hij had geen enkel verborgen zonde te belijden. Hoeveel te meer heeft dan een zondaar de binnenkamer nodig? Want daar valt daar zoveel te erkennen wat anderen niet behoeven te weten. Ook zijn er zoveel noden en aanvechtingen die anderen niet begrijpen. Tot de Farizeeën, die in het oog der mensen zoveel gebedsgaven hadden, zal eens gezegd worden: ik heb u nooit gekend. Want ze zijn nooit waarachtig alleen voor God geweest. Doch van de eenzame bidder staat er: uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. In de dag der dagen zullen zij aan het licht komen, die verborgen bedders. Al zijn het ook dikwijls zuchters, al durven zij zichzelf geen bedder te noemen, al durven zij de vadernaam niet uit te spreken, zij zullen toch geen vreemde God ontmoeten. Want dan is daar diezelfde God van de binnenkamer. De Heere zelf zal ze op die dag van elkaar afscheiden, de schijnbedders en de ware bedders. De eersten zullen er zich over verwonderen, dat zij niet bij de schapen gesteld worden. Ze zullen zeggen: hebben we dan niet op aarde uw naam aangeroepen? De laatsten zullen er zich eeuwig over verwonderen, dat zij niet bij de bokken gesteld worden. Die dag brengt alles aan het licht, alle schijn, alle waarheid. En dan zullen vele eersten de laatsten zijn. En vele laatsten de eersten. Zeker, dat gebedsleven is maar niet elke dag van het jaar. Dat leven werkt niet automatisch. Daarvoor ligt het te teer en te heilig. Het hart kan zo koud zijn dat er geen gebed uit kan. En de hemel kan zo gesloten zijn dat er geen gebed door kan. De ware bidder moet het tot zijn schande en tot zijn smart, hoe langer hoe meer leren, dat hij niet bidden kan. Dan wordt het, zoals eens iemand zeide, ik had mijn handen beide in de stilte van de nacht, geheven naar de hemel, gevouwen en gewacht, kon niet meer vragen. Klagen, ik kon niet meer gewagen, hoe arm mijn ziel was. En toch, zelfs het ongeluk in de binnenkamer wil zo iemand niet ruilen voor al het geluk in de wereld. Liever daar ongelukkig dan in de wereld gelukkig. Dan wil Daniel liever in de leeuwenkuil dan in de binnenkamer uit. Hebt ge ook een binnenkamer, lezer en luisteraar? Als de vloeren van uw huis eens konden spreken, zouden ze dan kunnen getuigen van buigende knieën? Zouden u de muren van uw huis als getuigen durven inroepen, als het gaat over het leven des gebeds? Als uw deuren eens konden spreken, zou hen dan gevraagd kunnen worden of ze wel eens u achter de gesloten deuren vonden? Wees eens eerlijk. Wat zouden uw muren en deuren dan moeten zeggen? De Heere heeft lust tot waarheid in het binnenste. En daarom is dat een zaak die alleen maar bekend is aan God aan uzelf. Hoe staat u dan bij God bekend? Maar, zegt iemand, kun je wel van al je zaligheid verzekerd zijn, als je die eenzame plaatsen maar kent? Daarover in de volgende stukken van dit boekje meer. Doch nu moet reeds gezegd worden dat het er maar slecht voor staat als dat verborgen zoeken ons vreemd is. Zo slecht dat zelfs het eerste teken van geestelijk leven nog wordt gemist. En toch hebt u van God uw schepper knieën gekregen om te buigen, handen om te vouwen en een mond om hem aan te roepen? O zeker, daarbij moet nog een hart komen om te bidden. En dat missen we allen van nature. Maar dat neemt niet weg dat een biddeloos mens in de verlorenheid zal moeten erkennen, ik heb niet gewild. Dan zult u moeten zeggen, want niemand gaat verloren omdat hij te veel van God heeft gevraagd, wel omdat hij te weinig heeft gevraagd. Al was het dan maar een gebed om een gebed. Maar de discipelen die zeiden, Heere, leer ons bidden. Wat is de kerk zonder gebed? Niets meer dan een leger zonder wapens. Het gebed is de kracht van de kerk Gods. Helaas, ook haar zwakheid. Want ook onder het volk Gods is er dikwijls geen tijd, geen lust, geen hart om te bidden. O, die biddeloosheid, wat een verachtering kan er daardoor zijn in het genadeleven. En dat vergeleken met de eerste tijd, toen ge als het ware bij iedere stap de Heere nodig had. Dikwijls moet een kind van God met schaamte daarop terugzien. Wat gaat u nu vaak aan de deur van uw binnenkamer voorbij? waar u die vroeger binnentrad. Is er dan na ontvangen genade geen genade meer nodig? Moet er dan niet geleefd worden van genade? Voorwaar, een oorzaak van de geestelijke donkerheid is de beddeloosheid. En toch is dat zo'n benauwde tijd. Toen ik zweeg, zegt David, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen dan ganse dag. Zijn mond zweeg, maar zijn hart schreeuwde. O, dat zwijgen, de ziel moet eronder verteren. En dat tegenover een God, die het zelf in zijn woord gezegd heeft. Stort voor mij uit uw ganse hart. Hoe koud, hoe behoefteloos, hoe verdorven en hoe slecht dat hart ook zijn mag. Een zoon begon gebrek te lijden, maar hij mocht gelukkig elke dag bij zijn vader eten halen. Zoveel als hij met zijn gezin maar nodig had. Op zekere dag vroeg hij achteraan zijn vader om nu voor een week lang leeftocht te mogen meenemen. Dat vond hij gemakkelijker. Dan hoefde hij niet elke dag terug te komen. Maar die vader zei, nee, want ik zie je zo graag elke dag. Nog veel meer ziet God de Vader zijn kind graag elke dag aan de troon zijner genade. De Heere heeft niet een volk met voorraad. Het gaat hier als met de weduwe van Sarfat. Als haar door Elia werd aangezegd dat God haar in het leven zou onderhouden, dan komt er geen voorraad van balenmeel en vatenolie. Nee, dan moet zij het elke dag doen met een handje vol meel en dat kleine beetje olie. Zelf bleven ze daar in Sarfat dus even arm als ze waren. Maar hun armoede wordt nu hun rijkdom. Arm en toch rijk, niets hebbende en toch alles bezettende. Waar wordt het echter anders geleerd dan in de binnenkamer? Daarom houdt de Heere zijn volk arm en klein. Armoede verbindt, rijkdom verwijdert. Wat zou er meer teerheid, meer kleinheid, meer liefde, meer onderwijs, meer kracht en meer licht zijn als de kerk Gods meer op die plaats vertoefde? En wat zou er meer glans van de kerk uitgaan? Toen Mozes bij de Heere geweest was, glansde zijn gelaat van de uitstraling Gods. Ze konden het aan Mozes zien. Kunnen we het aan u en mij zien? Dat was wel een bijzondere gunst die Mozes te beurt viel. Maar toch is het in de grond der zaak niet anders, zelfs niet met het kleinste kind van God. Want het is te zien als iemand bij de Heere is geweest. Wat een zalige tijden, de tijden van deze eenzaamheid. Daar wordt geschonken wat de wereld niet kan geven. Iemand zegt op zijn sterfbed dat hij straks geen onbekende God zal ontmoeten. Waar heeft hij God leren kennen? Het antwoord is in de binnenkamer. Het zij zo. Dan gaan we nog zingen uit Psalm 42. En dat is van een bedder. En ik hoop dat dat gebed u ook niet vreemd mag zijn. Dan gaat het niet om de veelheid van woorden, zo ook in de meditatie opluisteren. Maar dan gaat het om die ware schreeuw van dat hart wat dorst. En dan zingen we op Psalm 42 vers 1 en vers 7. Het heigend hart der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot. En het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Vers 1 en 7 van Psalm 42.
Tegen het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar genot. Van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de voor uw ogen. In uw huis uw naam verhogen.
gaan we nu eerst een kort pauze houden. Nou, broer, mevrouw en ik zullen maar koffie en thee langs gaan. Daarna hoopt de heer Van Kempen ongeveer een presentatie van een uur te geven over Indië. We doen even luisteraars thuis de kerktelefoon uit. Anders is het erg rommelig en vermoeid voor u aan uw hoofd en u zegt wat beurt daar. Want hier is de vrijheid natuurlijk van spreken nu aan de tafeltjes. Maar voordat we daartoe overgaan, nog één mededeling. Het is vanmiddag een gewone middag. Goed, u mag dat gerust laten weten als u niet komt. Ik vond het leuk, er waren verschillende die bellenden, dat ze verhinderd waren. De vorige keer, het een hefte het ander gelukkig op, dus we wijzen naar niemand. We hebben er begrip voor dat u het toen nog niet deed. Maar in het vervolg, als u als vaste bezoeker van deze middagen ook komt als er een maaltijd is en u bent verhinderd, als er dan even een telefoontje af kan, zouden we dat zeer op prijs stellen. Want dat is voor ons goed voor de berekening, wat moet je inkopen voor het eten. Gelukkig was het een, het andere waren 13 onverwachte gasten. Dat we dachten, nou die zijn er niet. Goed, iedereen is welkom. Die heften die ander op, dus we hadden precies genoeg met het eten. Maar voor hetzelfde heb je je eigen groep en zijn er 10 niet. En zet je daar met een, nou ja, kruiwagen brood over. Waar gaat dat naartoe? Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dat gaat naar mij, anders wordt het oud. Daar zit ik echt niet op te wachten. Het is van jullie. Wij willen gewoon voldoende inkopen. En dat u hier voldoende kunt eten als u naar huis gaat, dat het eigenlijk allemaal last op is. Dat is het mooiste. Dus bedankt voor uw medewerking. Als er maaltijd is, als u het even laat weten als u niet kan. Nog een fijne voortzetting. Zo, na de koffie, dan hoeven de kopjes niet opgehaald te worden. Dat doen we pas na de presentatie. Dus zet ze maar gewoon op tafel, dan kan de heer Van Kempen zijn presentatie doen. Doen we na de presentatie de kommen ophalen.
Dankjewel hoor. Ik geloof dat het doet, is niet. Ik zal niet te hard praten, want ik kan nogal een scherpe stem. Voorstellen hoef ik mijn eigen misschien niet meer. Ik heb ook verschillende bekenden gezien. Maar ik ben Teun van Kempen. Ik kom uit Oude Tongen. Ik mag 86 jaar oud wezen. En mijn familie, die heb ik naar Rus gestuurd, maar die heb je net op het doek kunnen zien. Dat is natuurlijk een hele schare. We hebben erg blij mee binnen. En dat heb ik samen gekregen met mijn vrouw. En mijn vrouw heb ik via Indonesië leren kennen. Dus ik ben een eind van huis geweest om mijn vrouw te vinden. Ik zal straks uitleggen hoe dat gegaan is. Ik wil jullie een stukje geschiedenis om te beginnen vertellen. Hoe dat het allemaal een beetje ontstaan is daar en wat we daar gedaan hebben. Dit gaat terug naar 1948. En 46 ben de eerste soldaten daar al naartoe gegaan. Willem ben in 48 gegaan en ik zie net een mevrouw. Ze zei, ben je nu, kan je Koryans? Ik zei, ja, dat was een kameraad van me, die zat bij me. Die zat bij mijn eigen, bij hetzelfde onderdeel als dat ik zat. Dit is een kaart van Indonesië. Het is een geweldig groot land, daar wil ik eerst even iets over vertellen. Het is van hier, het is Nieuw-Guinea, al die eilandjes, Borneo, Sumatra en Java. Java is het belangrijkste eiland. Er is natuurlijk daar heel wat gebeurd. De Japanezen hebben dat bezet tot 1945. En toen ben er 2 atoombommen op Hiroshima en Nagasaki gegooid in Japan. En toen hebben ze moeten capituleren. Maar het was daar in dat land een hele chaos. Want er was geen bezetting. Toen hier de bevrijding er was in Nederland, toen rolden de tanks met de Canadezen en de auto's die rolden binnen. Dat was daar dus niet zo. En de Japanezen die kregen opdracht van de Engelse regering, die had het daarvoor te zeggen, om de wapens te houden en om de mensen die in de kampen zaten, de Nederlanders, en dat waren er, ik meen van wel 130.000, om die te beschermen tegen de extremisten die de Japanners in de oorlog zelf opgeleid hadden en ook wapens gegeven hebben. En dat is een hele lastige en moeilijke periode geweest. Toen is in 1946 mochten de Nederlanders er eigenlijk pas in van de Engelsen. Het waren de overwegers, veel ook uit Zeeland en overal vandaan. En toen later, ik ben er dus als dienstplichtig soldaat naartoe gegaan. Het is het grootste, het is het grootste islamitische land ter wereld. Daar wonen de meeste islamieten. We hebben daar, zeg ik zelf wel eens, als je die geschiedenis leest, en die gaat terug tot 1602, tot de VOC, de Verenigde Oostindische Compagnie. We hebben daar natuurlijk als toen erg christelijk Nederland, overwegend christelijk Nederland, vind ik zelf wel steken laten vallen, want er is maar ongeveer 5% is er christen, katholiek of protestant. En de rest is islamiet of een klein gedeelte is er hindoe. En dat is dan voornamelijk op het eiland Bali. En ze hebben natuurlijk daar wel een hoop gedaan, de Nederlanders. Infrastructuur, fabrieken gebouwd en winst gemaakt van de producten die daar groeiden die we hier niet hadden. Want dat hebben ze wel een beetje laten liggen. Maar ze waren ozo, en die titanwielen er waren ozo gematigd. Hadden er geen moeite mee. Tegenwoordig is het wel een beetje anders. We hebben in Oudtongen van onze kerk, ik ben van de hervormde kerk van Oudtongen, een mens die zijn pas teruggekomen, een man en een vrouw en drie kindertjes, die hebben op Java gezeten, die hebben de zendingswerk gedaan. En ja, tegenwoordig dan worden de christenen ook, als ik kan, verdrukt, kerken in brand gestoken en zo. Dat is natuurlijk een triest verhaal. We gaan wat oude beelden zien. Het is een beetje persoonlijk. Maar goed, je moet een verhaal maken en dan moet je wat laten zien. Het is misschien toch wel interessant voor jullie. Ik zal het maar aanwezen, daar ben ik zelf. Dit is mijn slaapje, die sliep naast me. Ja, wel in een ander bad natuurlijk, maar dat noemden ze dan in dienst, je slaapje. Die kennen jullie allemaal, die is vorig jaar overleden, Dankert Peeman. En Cor Jansen staat er jammer genoeg niet op, zie je wel, hè? Daar vertel ik straks nog even wat over. Zo gingen we naar het kamp in Kaam in Brabant, naar Amsterdam, naar de boot. Dit is Jaap Otte, uit Harkingen, Pietje Voogd, van de Groene Lantaarn in Ouddorp, misschien wel bekend. Daar ben ik zelf en dit is dus later mijn zwager geworden. Die kwam van Oud-Vos mee. Dit was het schip. Ik zou geen goeie dominee wezen. Want ik breek de zaak af. Dit is het schip, de Jan van Ollebarf. Het was een oud passagiersschip. We hebben er 31 dagen over gedaan om in Indonesië te komen. Dus het was als een slak op het teerton eigenlijk. Later toen we teruggingen, toen deden ze er 11 dagen korter over. Hier zie je ons en ons kloffie. Dit is ook nog een flakkeen, Bram Keizer van. Dit is Gerrit van der Valk, die woont hier. En mijn eerste. Deze man, Jaap Otte, die leeft dan niet meer. Mijn zwager is vorig jaar overleden. En Pietje Voogd is al 20 jaar uit het ding. De club, die dunt snel uit. Dit was ons kloffie, een geweer had je altijd bij je. Daar stonden we op wacht. Tropenkleding. Hier zie je op de achtergrond een missieket, noemden we dat. Dat is een moskee. Die stonden in iedere kampong, ieder dorpje wat er is, stonden die dingen. En dat ging 5 keer op een dag, zat de Mujahideen erboven. Die deed dan zijn gebed of de oproep dat de mensen moesten bidden. En daar had natuurlijk Bart een hele meditatie over vanmiddag. En die islamieten, wat dat er gaat, konden we er nog wel een beetje voorbeeld aan nemen. Want die gingen waar ze waren, gingen ze met het gezicht naar het oosten op de knieën. Is misschien ook wel een beetje anders, maar op iedere post waren er wel aapjes te vinden. Links, dat is onze predikant, dominee Kramer. Hij was van gereformeerde huizen, een hele aardige man. Hij stond in Nieuwdorp in Zeeland. Ik heb heel wat keren met hem omgegaan. dat hij ging preken op de buitenposten. Dan had hij een jeep en een chauffeur en ik zat achterin met een lichte mitrailleur voor bewaking. Door de bergen heen. Hier zie je het volksvoedsel van Indonesië. Toen wij in Indië kwamen, toen hadden we een... Ik praat een beetje Hollands en Vlakkees door elkaar, dat geeft toch niet, hè? Nee, maak het er maar van. Toen we in Indië kwamen, toen woonden er 60 miljoen mensen op heel dat grote rijk. Het is 5200 kilometer is het groot van de ene punt naar de andere. En nu wonen er 200 miljoen meer, 260 miljoen. En toen hadden ze moeite om er eigen te voorzien met eten. Rijst is het hoofdvoedsel en vis. En tegenwoordig, ook met nieuwe middels die ze hebben en gekregen hebben, bestrijdingsmiddelen en zo, benen ze zelf voorzienend wat het eten aangaat. Nog een plaatje van de Vlakkeienaars. Dit was de Kali, die liep langs ons kamp heen. Dit waren de latrines. Dat waren van bamboe gemaakte hokjes waar we onze behoeften moesten doen. En daar zaten de vrouwen weer onder de kleren te wassen. Hygiëne was ver weg. We hadden toen, we praten dus nu over 65 jaar geleden rum, hadden we slechte, hele slechte wegen. Het was in die oorlog was er niks aan gedaan, alles was kapot. Slechte voorziening, gezondheidsvoorziening in die dorpjes. De mensen liepen met zweren rond. Dit is natuurlijk zwart-wit, toen had je nog geen kleurenfoto's. Maar zo reden we in konvooi door de bergen heen. Dat was gevaarlijk, want hier zaten ze soms op. En als ze dan een mitrailleur of zo hadden, dan konden ze natuurlijk zo afschieten. Maar er reed voor en achterop altijd zo'n scoutcar, noemden we dat. Die had een kanon op en daar hadden ze respect voor. Dat waren dan meest de extremisten, niet het geordende Indonesische leger, wat later de zaak van ons overgenomen heeft. Zo zag de jeugd eruit. Blijmoedig, sigaretje rokend, weinig kleren aan, dat hadden ze niet. En die kwamen vaak rond de kazerne, de tanksie zei me dan, de kazerne waar we zaten, kwamen ze vaak naartoe om restjes eten op te halen. Nou, dat spreekt voor zich, geen kleren aan, daar liefde die mensen. Het was ook, dat is wat hier is, rik en arm en... Er was natuurlijk niet veel sociale voorzieningen, waren daar helemaal niet. Dat is trouwens nog zo. Ze moesten allemaal voor de eigen zorgen. Als je een koe had, een sappie, dan was je rijk. Dan had je melk en daar kon je wat van verkopen en zelf gebruiken. En je kon hem laten werken en de rijst. Dat waren meisjes die probeerden wat bij te verdienen. Die kwamen bij ons, hierachter lag onze kazerne achter die muur, om pinda's en bananen te verkopen. Een satéverkoper, die liep een hele dag met zijn geitenboutjes liep die langs de straat. En als je dan s'avonds een paar satéetjes van hem wou hebben, dat heb ik een keer geprobeerd. Ik ben nog nooit zo ziek geweest als toen. Die waren natuurlijk niet zo fris meer. Maar ja. Ik heb bijna 2 jaar in Indië gezeten. Van die tijd heb ik 1,5 jaar zowat met Nederlands personeel omgegaan. Ik had ook redelijk goed Maleis geleerd. Dit was de mandoer, de chef, over de koelies, de baboes, de jongossen, personeel. Koelie, dat noemen ze, dat is dus de werkman. De mensen verdienden 1 gulden, 1 roepia per dag. Toen zag ik tegen hem, ik vind het wel erg weinig, zouden ze niet 0,5 roepia erbij geven? Dat was dus een verhoging van 50%. Ik zei, toe aan, meneer, mooi niet doen, want dan komen ze morgen niet. Dat was de mentaliteit, is ook wel veranderd hoor. Dat waren de meisjes die bij ons de was deden. En dan kan je het begrip, het was prachtig volk, hartstikke vriendelijk. En dat je dan als jonge mannen daar je verstand mocht gebruiken om daar af te bluffen. En dat viel voor iedereen niet mee, er ben zat bokken geschoten op dat gebied. Dit was in een beetje een gegoede streek, dat was in de Bergen. In de Bergen stonden stenenhuizen. Die mensen die konden daar als het goed deed met bevloeien 3 keer in steel op een jaar. En in andere streken was dat minder en dan waren ze dus ook armer. We hadden daar zelfs een zwembad. De Schaart van der Valk, die is er nog en ik ben er nog. Deze, dat is een sergeant uit Zeeland, leeft niet meer en die ook allemaal niet meer. Er was een voetbalelftal samengesteld, dat deden de Indonesiërs erg graag. Dit was onze chef, de overste. Het was geen aardig mannetje. Hier zien we een Chinese begrafenis. Dat ging met pracht en praal. De Chinezen, dat waren de mensen die de handel in handen hadden. Ze waren ook bij de Indonesiërs niet zo gezien, want ze hebben er later... toen wij weg waren in de jaren 50 hebben ze er een paar honderdduizend hebben ze gewoon vermoord. Maar ze hadden wel veel in de melk te brokkelen wat de economie aangaat. De Javaan die had geen winkel, dat kon hij niet. En de Chinezen hadden op de passer, op de markt, hele rijen met winkels. Dan kom ik aan een triest stukje en dat is ook de realiteit. En ik vind dat ook mijn missie om ook zulke dingen te laten zien. Ik heb vaak voor de klas gestaan, bij kinders, bij grote, bij kleintjes, tot 12 jaar. En dan ben ze er echt van onder de indruk. Dit was onze eerste gesneuvelde. Ik ben van mijn onderdeel, ben er 10 gebleven. En dit was dus dat slaapje wat ik daarnet zei op de eerste foto's. Dat was Peet Wielhouwer. Zijn wortels lagen op vlakkee. Wielhouwer. Hishimuller, geloof dat een beetje met die... Was het toen een apotheek of zo? Daar kwam die van de Pantel Wielhouwer, heette zijn vader. Die reed met 2 camera's op de motor, die was motorordonnans. En die reed van het ene plekje naar het andere, 50 kilometer om de post voor het bataljon. En ze schoten van achter een boom met een geweer in zijn rug... Hij nog 2 kilometer verder kan rijden tot aan de stadje waar hij wezen moet. En hebben ze met het hospitaal gebracht. En die was de andere dag overleden. En de andere dag al begraven. Dat was een stukje geschiedenis van zoveel jaar terug. Ik ben later met mevrouw en mijn zwager en zijn vrouw en nog een heel stel met ongeveer 50 man hebben geregeld. Zijn we terug geweest om... al die oude plekjes waar we geweest hadden te gaan bekijken. En dan kom je natuurlijk ook op de erevelden. De jongens die ben overal heen begraven. En die ben later in opdracht van de Indonesische regering en samenwerking met de Oorlogsgravenstichting. En daar neem ik nog iedere dag mijn pet vooraf voor die Oorlogsgravenstichting. Die ben allemaal opgegraven en op 7 erevelden op Java verzameld. We hebben daar toen met heel die club een hele dag zo'n beetje geweest. Er lagen er 9 begraven van ons. 1 is verbest, die is nooit teruggevonden. En daar hebben we allemaal bloemstukjes mee geleid. Links is mevrouw, dat is mijn nichtje, ook een oude tongenaar. En dat is de vrouw van een schoonzusje dan. Ik ben ook weer al oude dia's. Hier zie je de naam van Wielhouwer. Hebben een krans weer geleid. Een bloemstukje neergezet. Het wordt prachtig mooi onderhouden. Het is gewoon of dat geschoren is, dat gras. Dat was een Lutherse predikant. Die heeft daar een meditatie gehouden. Het was te verstaan, maar er zat veel. Mijn lijst zat er tussendoor. Maar dat konden we dus als mannen allemaal een beetje... Dit is het ereveld Pandu, dat is bij Bandung. Daar lagen 2500 lagen er gesneuvelden. En de meesten weten het misschien niet, maar ik wil dat toch vertellen. Er ben een Indië van in de tijd van 45 tot 50, 5 jaar, ben er 6230 jongens gesneuveld van ons. Dus dat is nogal wat. 5% van wat er naartoe gegaan is, is niet teruggekomen. En dat is niet alleen door oorlogsgeweld, maar ook door ziektes en ongelukken met wapens of in de bergen. We hebben later, toen we dus wat ouder werden, ben we een beetje aan de weg gaan tummeren als veteranen. Er was natuurlijk toen we terugkwamen weinig of geen erkenning. Want er waren die zeiden, jullie zijn daar op vakantie geweest. En als er iedere dag natuurlijk kameraads van je sneuvelen, is dat niet zo'n mooie vakantie. Dit is het monumentje, dat hebben we dus kunnen realiseren. En daar heb ik zelf veel aan kunnen doen met de gemeente Oost-Vlakkee. Er staan 4 namen op, er hoort er eigenlijk nog één op te staan, maar dat wou die familie niet. Dit is het monumentje in Middelharnis. Dat weet je allemaal te staan, denk ik, of niet? Het zit achter het Poortvlietmuseum. Als je onder de poortdeur loopt, aan de linkse kant, daar staan ze op. Koten, meneer zijn naam, Van Dam, Sommersdijk, Gerrit Kroos. Er leven nog 2 van die Kroosen, leven er nog jongens ervan. Mierop en Van der Slek, dat was een stad ernaar. Dit is het monumentje in Derksland. Er staan 2 namen op. Een knul uit Nieuw-Guinea, Meinders. En een oude knulman, Bal. Ewert Bal. En dit is het monument wat staat op de begraafplaats in Goeree. Er staan er 3 op. Is er ook één van vermist die nooit terechtgekomen is. En hier heb je een beeld. Ja, ben al mijn monumenten, dat is natuurlijk niet zo'n prettig verhaal misschien, maar het hoort er gewoon bij. Dit is het monument in Roermond. In Roermond is er een park, Park Hattem heet dat. En daar hebben ze een monument gesticht en daar staan alle namen. En deze zuilen, de Benalmuniumzuilen, staan alle 6230 namen in gebeiteld. En er is ieder jaar is daar een herdenking. Ik ben er van die jaren weer geweest met 2 kleinzoons van me. Het is een hele indrukwekkende bijeenkomst. Met 4 vliegtuigen zie je wel. Dan schiet er 1 de lucht in voor de missing man, voor de vermiste. Nou, dan kom ik aan een heel verhaal toe van zoals het er toen was. Maar ik heb met Bart afgesproken om het verleden te laten zien, maar ook zoals het er nu uitziet. Ik heb dus een film bij me, die duurt ongeveer 3 kwartier. Het is een contrast met wat we vanmiddag gezongen hebben zoals wij dat doen en zoals de Indonesiër dat doet. Maar de Indonesiër houdt erg van muziek. Het is ook een beetje toegesneden op de toerisme. Het is een filmpje van 6 jaar oud. En dan zie je hoe dat de mensen Indonesië nu beleven en hoe dat het eruit ziet en hoe blijmoedig dat die mensen binnen. Het is een stuk van Sumatra, het grootste eiland. En het tweede stukje, dat is van Java. Dat is wel een van de kleinere eilanden, maar wel het belangrijkste eiland. Toen wij daar kwamen was Batavia een grote stad, maar zo vlak als ik weet niet wat, stonden geen bankgebouwen of niks. En als je het nu ziet, bent het allemaal enorme, enorme kastelen die ze neergezet hebben van hotels en bankgebouwen. En noem maar op, ook moskee. Moet ik even een velpje erin zetten.
is 32 kilometer, 62 kilometer van Medan. En we zijn hier in Medan, de stad, hoofdstad van de provincie Noord-Sumatra. En Medan, dat is de derde grote stad in Indonesië.
We begonnen onze rondreis in Medan op Sumatra. De stad is lawaaierig en vervuild, maar het achterland is prachtig.
Je moet nog in de zon drogen, die pit, als het droog is, wordt die bruin. Ja. Een lege blikje van boven zijn.
Waarom doet je mevrouw die pitje eruit?
Het was een groepje mensen door Brabant en die ben op aanrijden van binnenkeer een rondreis door Indonesië gaan maken. Ik had overal geweest, zouden we daar nog eens naartoe gaan. En toen heb ik later die film daarvan gekregen.
Het Tobameer in Noord-Sumatra is het grootst gelegen meer op een hoogte van 900 meter. Op het eiland Samosir verbleven we een paar dagen in het Siliton Hotel.
Dat is onvoorstelbaar, dat is een geweldige plas water. Het is geloof van 15 kilometer lang en dan 900 meter hoog in de bergen. Maar het is op plekken 600 meter diep. Dus het is een geweldige plas zoet water. Waar ontzettend veel toeristen komen, ook Nederlanders. En allerlei andere mensen, maar ook mensen zelf uit Indonesië. Als ze met vakantie kunnen, gaan ze naartoe. Zo deed bij ons ook de baboe het goed altijd wassen. Op een steen met een borsteltje.
Dat noemen we hier oelos. De zelfverwevende mensen zijn oelos. Als je naar de feest gaat, bijvoorbeeld een trouwpartij of een van de families stierf, gebruiken ze dit altijd. Een getrouwe man, een getrouwe vrouw aan de rechterkant. Ongetrouwd nog jong hier liggen. Heb nog kans, zie je?
En een oude.
En een oude niet. En een weduwe of weduwnaar gebruiken ze zelf. Dan weet je zeker, als ze in de kerk zien aan een feestje, dat is zoiets wat dat weet u en weet u niet. Ja, maar ik ben geen weet. Ik kom alleen. Ik hou van vrede. Ik kom hier. Ja, Jezus, ik ben een moslim bent gewoon. Ik kom hier en wil graag met de koning ontmoeten. Maar hij krijgt moeilijkheden door de onderdanen en de soldaten. We hebben genoeg eten. Hier op Sumatra, hoor op Sumatra. Horas! 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 We moeten naar de ziekenhuis brengen. Hoeveel kost dat? Dat is...
Vandaag gaan we weer met de boot, nu om een bezoek te brengen aan een schooltje. En waarna we een traditionele Batak-dans gaan bekijken rondom het slachten van een os.
Als je nu het contrast ziet van die eerste, of van die dia's zoals ze eruit zagen, die kinders, dan is één deze natuurlijk erg goed uit. He. Ze kregen allemaal onderwijs tegenwoordig, was vroeger ook niet zo. Thank you.
lunchen op een piepklein eilandje en voor de liefhebbers een duik in het Towameer.
Dit is de ananas, bij ons wel bekend. Ik weet ze aardig wat, maar ze reden in Indië links, hé. Dat is nog altijd onder Nederlandse invloed geweest en ze hebben Engelse gewoontes. En smalle wegen, hoofdwegen zoals hier met de vier of zes banen, dat kennen ze maar een paar kleine stukjes. In huizen van de Baatacht, daar wonen ze met hele families wonen ze daarin, in één zo'n geval. Je ziet wel de prachtige natuur overal om je heen. Maar hier moeten ze nog een straat maken.
Aan de peper, maar niet zo heen. Maar hier gaat ze ook wel in durf mee, hè. Dat doen ze de vis lastig maken. Ze dat koken.
Respect! suiker in klaar. Een klein beetje suiker erin, dat is echt de koel.
Dit is op die krater, de mensen van het dorp, planten de mensen pinda, lekker. Dus die verkopen ze daar, die zeggen ze, als ze erin dringen, heb je pinda, je hoofdboek.
Dit zijn de zwavelbronnen van Sipaholon, waar kokend water op verschillende plaatsen borrelend en pruttelend naar boven komt.
De risplantjes, de salas, die staan allemaal een handje onder water. En zo groeit het. En dan zijn ze deze streken, die barre streken, kan ze 3 keer op een jaar ris telen. Hier was de wagen weggespoeld.
Een heel avontuur voor onze chauffeur om de bus veilig boven te krijgen.
Dit is wel interessant. Ik ben palmpetten. Kijk, daar lagen ze op de grond. Palmoliepetten. En dat wordt in Nederland erg veel gebruikt. Dus in de Europoort is er wel een hele opslagplaats waar grote tanks, waar dat met tankers aangevoerd wordt, in olie. Maar dat is natuurlijk funest voor dat land daar. Want ze doen de oerwouden doen ze slopen en de planten ze allemaal vol met van die palmpetten. Dat is allemaal handwerk, maar dat is niet zo erg. Ze hebben mankracht genoeg. Dat is een bandierende kali, noemen ze dat. Dus met veel regen komt dat uit de bergen. En strandt er met een gang naar beneden. Aan de ene of de andere kant het water in.
en hij raakt
daarmee kun je zien dat de peperplanten.
Oh, is dat voor jou?
Dat is peper was dat daarnaast wat je zag, kardemom. En dit is vanille. Dat kan je zelf lezen.
Deze apen worden speciaal op Sumatra afgericht voor het uit de boom halen van kokosnoten.
De dag A, de dag B, met ammoniak doen of met azijn. Als geen ammoniak, azijn is. Ja.
Hier brengen we een bezoek aan het Kabouwengat met een prachtig uitzicht over een gigantische canyon. Houtsnijwerk en kostbare stoffen worden hier gemaakt door de Minangkabouwers.
verder?
Het hele jaar door wordt er in Indonesië rijst verbouwd. Daarom is er altijd werk op de Sawas. Ploegen, uitplanten, wieden en dorsen.
Ja, en die mannen die hebben het daar voor elkaar. Die zitten op de kant in een sigaretje te roken. En de vrouwen die staan de hele dag aan de knieën en de modder om die plantjes te zetten. Die plukken dan de mannen. Want die mannen zeggen, de rist moet geplant worden door een vrouw, die is vruchtbaar. En als die mannen dat doen, komt er niks van terecht. Wat is een beetje gemakzucht, ze zitten zelf aan de kant. Dit is een heel oud paleis van de sultan op Sumatra.
Because as a king, he must have very strong heart. And why large for our people? Because as a king, he must have very big heart or patience. Portuguese from 16th century, we call it Rocky, from Portuguese. For the princess, this is for the princess too. This is for the prince, princess, and also for the king's mother.
Ja, je ziet wel, dit is allemaal voor de toeristen in Mekander gedraaid. Floris is ook ingespannen. Maar ze spreken tegenwoordig meer Engels als Nederlands. Al ben je toch weer Nederlandse cursussen. Ook vooral voor de mensen die gids zijn voor de massa Nederlandse toeristen die er komen.
Ja, dat is een mooie.
Hallo.
Onze markantste reisgenoot Floris is jarig en dat moet gevierd worden.
Gaan ze van Sumatra met het vliegtuig weer naar Jakarta, van Sumatra naar Java. Ik zie er nog een klein stukje van.
En toen moest Jan Pieterszoon goed weggaan van deze kleine haven, Sunda Kelapa, was die naar het instituut links en rechts, dat zijn die vijvertjes. En dat is toen nog niet vijvertjes, wel moerassig. Nu kunnen ze hier kweken, dat is een soort vis. Zoals jullie in Holland dat weet, misschien een soort braakvis. Is het braak of brakvis? Braakvis.
Dit is de Sunda Kelapa, de oude haven van Jakarta, waar Buginese schoeners afgemeerd liggen. Grote houten schepen zijn dat.
Dat is nog oud, Nederland. Wat Nederland gebouwd is, een museum. Maar daarnet zag je al van die grote gebouwen die ze in Jakarta neergezet hebben.
Sanskrits woord betekent stad. Ja? Dus.
Dat is een klomp goud van 60 kilo die bovenop die zuil staat. Dat is de zuil ter herinnering aan de Republiek. Hier zie je de overdracht.
Ja? Want tijdens de VOC hebben de Portugezen.
Kijk hoe dat door elkaar krioelt op zo'n kruisband, hè? Al die brommetjes. In Jakarta wonen er meer mensen als in heel Nederland.
Dit zijn de botanische tuinen van
Bulgarije. Deze werd in 1817 gesticht en er staan plantensoorten uit de hele tropische wereld.
Dit is het paleis van de president in Buitenzorg, Bogort tegenwoordig. Ik ben zelf ook in die tun een bezoek wezen brengen. Prachtig mooi wat daar staat. Er zijn alle tropische planten en bomen ben daar verzameld. Er ben ze al 170 jaar geleden ben ze eraan begonnen. 70 hectare groot.
Na een stevige wandeling komen we bij de nog actieve vulkaan, de Tangkuban Pirayu, waaruit de rotsen zwavelhoudende wolken opstijgen.
Die Tangkuban Pirayu, het is de Tangkuban Pirayu, ik had er zelf vlakbij gelegen, ik ben er ook een keer geweest, meerdere keren. Dat is 1500 meter is die haag, die krater. En er komt gloeiend water waar je gewoon een ei in kan koken. Komt er uit de grond, altijd maar weer. En als je er een sigaret bij houdt, dan is het allemaal zwaveldamp. Het stinkt er enorm. Je ziet wat pruttelen, dus het kookt. En ze proberen allemaal wat aan je te verkopen, die gasten. Van snoertjes en kruiltjes en noem maar op. Sumatra en Java, trouwens heel Andy, daar loopt over al die eilanden een hele keten van vulkanen, lijkt daar. En je hoort het natuurlijk, als pas is er op Sumatra weer in uitgebarsten. En op Java is dat ook nog niet zo lang geleden met ontzettend veel slachtoffers. Het is onderweg van Jakarta naar Bandung, theeplantages, die ben er dan maar zat. Een belevenis om te zien hoe dat allemaal gaat. Dat zijn allemaal nog oude fabrieken uit de tijd dat de Nederlanders die gesticht hebben. Dan zitten ze in de trein en dat is het einde van het verhaal. Hier zie je nog een stukje Sawa's. Dat is een rit naar Surabaya gingen ze dan maken. Prachtig mooi door de Preanger. Bart, ben je er nog? Mag ik een beetje een stijl afsluiten? We hebben natuurlijk nu een hoop gezien. Even kijken of dat gebeurt kan krijgen hoor. We hebben Medan gezien, de grote stad. En we hebben Jakarta gezien, een van de grootste steden ter wereld. En dan wou ik nog, als je het goed vindt, Jeruzalem laten zien. De stad waar heel de geschiedenis van de wereld om draait. En waar die, naar mijn bescheiden opvatting, nog steeds geschreven wordt, de geschiedenis. Luister maar en zing mee als je wil.
Het einde van deze presentatie. Heer Van Kampen, hartelijk dank voor uw invulling van deze middag. We hebben veel mogen zien. We kunnen wel zeggen, hoe groot zijn uw werken? Maar we begonnen met de binnenkamer. We hebben wat gezien van de grootheid van de wereld. We gaan weer naar huis. Ik hoop dat u thuis een plaatsje heeft waar u het allergrootste mag beleven. Hij is de mijne, ik de zijne. Dat daar deze middag aan mogen bijdragen, dat wens ik u van harte toe als u ook weer thuis komt. Van Kampen, hartelijk dank voor uw medewerking voor deze middag. Als blijk van waardering een bloemetje voor uw vrouw. En u krijgt een envelop mee. En ik zou zeggen, wel thuis en uw vrouw de groet. Oké.
Hartelijk bedankt.
En dan zullen we zo even deze dag eerst besluiten of deze middag. Want ik meen dat mevrouw Boeter heeft een taxi voor 4:45 besteld. Hè? Dus dan zullen we zo eerst eindigen met dankgebed. En dan kan daarna gewoon ieder rustig huiswaarts gaan. Het voorlezen wordt dan een beetje te laat. We bewaren dat. Er zullen beslist toch, we zullen hopen als we beleven mogen, meer middagen als deze komen. Dat was een boekje waar veel bekende dingen in voorkomen van Flaqué en predikanten die u vroeger gekend had. Het was de bedoeling een stukje te lezen van wijlen dominee Jeugd. Maar we hopen dat te bewaren voor de volgende keer. Een van de predikanten die in de vroegere gemeente aan het kerkenpad in de gereformeerde kerk gediend heeft, een blinde predikant. Maar we zullen dat verhaal voor een volgende keer bewaren. Van Kampen, als u het goed vindt, dan zullen we eerst deze middag besluiten met het gebed. Heren, aan het einde van deze middag komen we tot u. Zeg in uw naam dank voor alles wat we uit uw hand mochten ontvangen. We mochten elkaar hier ontmoeten en begroeten. We mochten luisteren naar uw woord, samen de psalmen zingen en uw woord mocht opengaan. Heren, een boodschap kwam tot ons allen. Of we een binnenkamer mochten hebben en of onze deuren en huizen konden getuigen van het leven tussen u aan onze ziel. Heer, als dat er niet is, we zijn nooit te oud om dat te leren. Maar het laatste hoofdstuk van het boekje eindigt dominee Bakker met een te bidden wat een te laat bidden is. Heere, geef dat het voorkomen mag worden dat we te laat gaan bidden, dat het ons een aansporing mag geven. Ik roep u aan in angst en smart. En wie toch zijn weg wel aanstaat, zal u uw heil doen zien. Ga zo met een ieder van ons, ook als we vele indrukken van deze grote wereld gezien hebben op het scherm, van uw grootheid in de natuur, maar ook van de geschiedenis die de sporen getrokken heeft daar in Nederlands-Indië. Heere, geef dat we blijvend gedanken, ook aan hen die daar vielen. Heere, ga zo met een ieder van ons. Gedenk de heer Van Kampen aan zijn vrouw in de avond van het leven. Wees hun goed en nabij. Ja, wees aan een rots om in te wonen, om daar gedurig in te gaan. En wat zij niet kunnen missen, kunnen wij allen niet missen. Gedenk zo aan onze luisteraars thuis. Misschien dat het tweede gedeelte voor hen een beetje verwarrend was, omdat ze de beelden niet zagen. Maar geef dan dat ze met de meditatie tot zichzelf mogen inkeren. Gedenk zo in ieder van ons en breng ons weer veilig thuis. Vergeef het zondige van deze middag, kroon het uwe. We vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Allen wel thuis.